Zullen wij eerst bidden om Gods zegen? Heere in de hemel, u die over de aarde gaat en voor uw kerk zorgt, we mogen op deze avond ook stil tot u komen, hier in het kerkgebouw en bij de kerkradio, om een moment stil te staan, midden in de week bij het komende avondmaal. Wat een wonder, Heere, dat u ons opzoekt in uw woord en door uw geest, maar ook met de zichtbare tekenen van brood en wijn. En we bidden voor dit bezinningsuur om uw zegen, dat dat vanuit een bekend schriftgedeelte ook voor ons open mag vallen, voedsel voor het hart zal zijn, en zo ons toebereiden tot ontmoeting met u op zondag. Wilt u ons zegenen zoals we hier zijn? Hoe we ook tegenover u de Heere staan en of we avondmaalsganger zijn of niet, wilt u de ruimte bij u laten zien, de onmogelijkheid in onszelf, maar de mogelijkheid door woord en geest die het uit Christus neemt en ruim baan maakt voor zo een als ik ben. Bevestig dat geloof, Heere, want we oefenen toch ook in het avondmaal om het geloof bevestigd te krijgen. Werk dat. En versterk het. Gedenk ons zo met en voor elkaar en leid ons door uw geest. Tot de eer van uw naam en tot bouw van het geloof en tot samenbinding in die ene belijdenis. De Heere is God en niemand meer. Hoor ons in danken en bidden om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u Psalm 84. Psalm 84, verlangen naar het heiligdom. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Amen. We willen u zingen uit Psalm 22, de mooie versen 12 en 13, gij die God vreest, gij alle prijst de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Psalm 22, de coupletten 12 en 13. Ik wil kort met u overdenken vanuit Psalm 84, het vierde vers als uitgangspunt. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. En aansluitend aan de overdenking willen we ook de berijming ervan zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, wij hebben zondag het avondmaal weer. De tafel zal weer staan aangericht en u wordt genodigd niet maar door de dominee, maar door de Heere zelf. Wil je nu een plaats hebben, een wettige plaats aan de avondmaalstafel, dan moet je een plaats hebben bij God. En hoe kan dat? Dat kan een mens niet van zichzelf, nietwaar? Hoe kan een onheilige zondaar nu bij een heilige God verkeren? En toch moet je een plaats hebben bij God, wil je ook een plaatsje krijgen aangewezen aan de avondmaalstafel. En die plaats bij God, die is er vanuit het altaar dat bij God is. En zo kom ik bij Psalm 84. En dat altaar, dat heeft God zelf ingesteld. Verzoening gaat altijd van de Heere uit. Anders dan wordt het met ons nooit wat. Maar nu dat altaar is aangesteld, in het Oude Testament, in de tent van God, de tabernakel en later in de tempel, en vervuld in het Nieuwe Testament, nu kijken we God in het hart, dat er dus plaats is bij de Heere voor mensen die er van nature niet kunnen zijn, maar die daardoor genade welkom zijn. En zelfs zo welkom dat er ruim baan gemaakt wordt vanwege dat altaar naar het hart van God. En mensen, als ons hart daarvoor is opengegaan, dan is dat het wonder van het evangelie. Dan is dat het wonder van elke keer als er gepreekt wordt in de kerk. En dan is er dat ook het wonder van elke avondmaalsviering die we gelovig mogen vieren. En ik wil vanuit die bekende tekst uit Psalm 84, die we straks ook hopelijk met ons hart kunnen meezingen, daar enkele lijnen trekken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament en dan ook naar ons eigen geloofsleven. Dan valt het op, als u dat vierde vers nog eens op u in laat werken, dat zelfs de mus en de zwaluw in die tempel welkom waren. Eigenlijk mocht dat niet, hè. De priesters en de levieten moesten die dieren weghouden, anders zou het brandofferaltaar verontreinigd worden en dus ook de tempel des Heren verontreinigd worden. Maar ze jagen ze niet weg, ze blijven er toch en er staat zelfs een woordje zelfs bij. En er staat nooit een woord te veel in de Bijbel. Dus zelfs de mus en de zwaluw, dat zijn eigenlijk onbetekenende vogeltjes. Die hou je niet in een kooi, die vallen niet onder een wet van bescherming, al is dat, geloof ik, met de mus tegenwoordig nog weer iets anders. Maar in ieder geval, als je een mus in je tuin ziet, of een zwaluw in de aankondiging van de zomer, dan zeg je van die mus in ieder geval niet, kijk, daar hebt een mus door mijn tuin. En die mus en die zwaluw, daarvan gaan eigenlijk 13 in een dozijn. Ik heb er niet bij gelezen, maar het is bekend genoeg dat de Heer Jezus over die musjes gezegd heeft, toen hij op aarde wandelde, dat ze voor 1 penning kon je 2 musjes kopen. En als je 5 musjes kocht, dan betaalde je 2 penningen, dan kreeg je er dus 1 gratis. Het was volksvoedsel in die tijd van de Heere Jezus. Goedkoop volksvoedsel. Dus zoveel waren ze waard. 5 musjes voor 2 penningen en dan had je er 1 gratis. Het moet er wel bij gezegd worden, het staat in Matthäus 10, dat de Heere Jezus dat zegt als hij zijn discipelen uitstuurt als schapen onder de wolven. En dan bemoedigt de Heere Jezus die uitgezonden apostelen ermee dat zoals God de Vader ook voor de musjes zorgt en voor de haren op uw hoofd, zo zal God de Vader ook zorgen voor u als schapen onder de wolven wordt uitgestuurd als discipelen de wereld in, om voor de kerk te zorgen. Nou, dat beeld van die zorg van de Vader, zelfs over onbelangrijke, onbeduidende vogeltjes, bemoedigt een tempelganger in Psalm 84 al, als hij de gang maakt om God te ontmoeten. En ja, we kijken natuurlijk niet in het hart van die man, en dat hoeft ook niet, maar er ligt waarschijnlijk op de achtergrond van, hoe zal ik toch ooit naderen onder Gods heilige ogen? Ik, al ben ik misschien een gelovige, die toch ook nadat ik tot geloof ben gekomen, de zonde niet afgestorven ben in de praktijk. En dat kunnen voor u en voor jou en voor mij overleggingen zijn, als de avond van zondag wordt aangekondigd en wij de voorbereidingsweek ingaan. En daarom is het ook goed dat we voorbereiding houden, dat je denkt van, hoe zal ik toch ooit de Heere onder ogen kunnen komen? Waarmee zal ik de Heere kunnen ontmoeten? En toen heeft diep in het Oude Testament die man onderweg naar de ontmoeting met God bemoediging opgevat, toen hij zag dat die musjes en die zwaluwen maar in en uit vlogen naar de tempel toe. En niemand joeg ze weg. En ze mochten er zelfs in hun levensonderhoud voorzien. En ze konden zelfs nesten bouwen bij het altaar. Wonderlijk rijk is dat. Nou, gemeente, als wij schuchtere gelovigen zijn, geen eikenboom van gerechtigheid, dat ben je in eigen oog nooit hoor, dat bepaalt de Heere. Maar als je je misschien rekent tot de eenvoudige gelovigen, hè, die niet vooraan staan, die niet zo'n klinkende naam hebben, die er niet zo makkelijk over kunnen praten, die niet echt kunnen vertellen hoe de Heere hen nou gegrepen en geleid heeft, dan mag met de pelgrim hier naar de tempel toe ons dit beeld van die eenvoudige vogeltjes bemoedigen. Het blijft natuurlijk een beeld, maar daar is het Oude Testament heel sterk in. Die werden niet weggejaagd. En daardoor wordt de pelgrim naar de ontmoeting met God bemoedigd, dat hij, al is die nog zo eenvoudig, uiteindelijk niet zal worden weggejaagd. En dat is altijd goed dat je je dat afvraagt. Kan ik wel? Mag ik wel? Is het wel voor mij? Maar daarbij moet je dan, net als deze man, zijn ogen, zijn hart richten op de tekenen die de Heere geeft, en dan vooral waar hij ze geeft, hè? Want die eenvoudige vogeltjes, die worden genoemd. Maar die worden direct genoemd in verband met hoe het nou kan. Het altaar, dat is natuurlijk de kern van de tekst, hè? De kern van de tekst. Zelfs de mus een huis, de zwaluw haar nest, waar ze ook haar nageslacht brengt, bij uw altaren. Nou is er maar één altaar, maar het Hebreeuws heeft de neiging om, als dat altaar in zijn belangrijkheid wil worden onderstreept, om dan het meervoud te gebruiken. Maar het is maar één altaar, maar het onderstreept het belang. En dat altaar is vervuld in het kruis van in het offer van de Heere Jezus Christus. Hè? En gaat er mijlenver bovenuit nog. Het volkomen offer van de heiland, van wie het bloed gevloeid heeft voor schuldige zondaren. Dat altaar hier in het meervoud, niks te veel is gezegd. Bij uw altaren. Prachtig. Dus je moet niet de verkeerde kant op kijken. Zeker als je echt een kind van God bent, of je nou een heel schuchter vogeltje bent, of al verder geleid op de weg, of je misschien ook een eikenboom van de gerechtigheid mag zijn. Geloven is dat je met de Heilige Geest vanuit God naar binnen kijkt, bij jezelf, en dan zie je als het goed is wat de Heere in je leven heeft gewerkt. Die pelgrim is niet voor niks onderweg naar het heiligdom en naar de ontmoeting met God. Maar dan schrik je ook dat je tekort komt in jezelf. Maar dan is dit het bijzondere van het werk van de Heilige Geest, dat je meteen ook weer afziet van je tekort en opziet op uw altaren. Dus dat is richting God. De God niet van het Oude Testament alleen, maar de Vader van de Heere Jezus Christus. Uw altaren. En dan is het het wonder, geliefden, dat de overvloed van het offer van die lieve borg altijd opweegt tegen de diepte van de zonde die overblijven na ontvangen genade. Dat is het wonder van het evangelie. Hoe meer ontdekking vanuit de liefde en de ontferming van God aan wie je zelf bent, en dat gaat altijd door, ook in de groei van het geloof. Het komt nooit op een punt dat het tekort van ons het wint van uw altaren vervuld in de Heere Jezus Christus. En daarom staat het ook in een psalm. Hè? Psalm 84 is ook een heel bekende psalm en een geliefde psalm en die zing je ook graag. Want als dat door de Heilige Geest zich echt in je leven vastzet, dan ga je ervan zingen. En zingen is eigenlijk, als het op de toonhoogte van de Heilige Geest is, dat je het in het uitzeggen van hoe de Heere rijk is aan genade en hoe dat ook voor jou mag gelden, dan kom je in woorden tegen een plafond aan. Maar dan ga je zingen met woorden van God als het wonder je te groot wordt. Nou, zo komt die pelgrim uiteindelijk bij de ontmoeting met God terecht in het altaar. Uw altaren, Heere van de legermachten. Dat betekent, al komt er nog zoveel tegenop, hè? En reken erop dat de duivel niet stil zit, mensen. En zeker ook niet in een voorbereidingsweek. En al is er nog zoveel onvolkomens. En al moet je jezelf er ook de schuld van geven dat je onder de maat bent gebleven. Terwijl er zoveel rijkdom uw altaren tegenover staat. Dat je toch het niet kunt laten om richting de ontmoeting met de Heere te gaan. Op zondag onder de bediening van het woord. Maar ook als je recht tegenover de Heere staat. Als het avondmaal staat aangericht. Daarom begint die psalm ook zo mooi. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. En mijn hart en mijn lichaam roepen uit tot de levende God. Nou, dat is in feite al het altaar in de bediening in het hart van deze zanger. Prachtig. En wat er dan ook tegenop komt, hij blijft Heere van de legermachten. En nou staat er hier Heere met 5 hoofdletters. Hè? Als er staat de God van de legermachten, dan staat er vaak in het Hebreeuws een andere naam, Adonai. Maar hier staat Heere, Yahweh. Hè? Dan ligt het accent bij de naam op de trouw van God. Mensen, wat bijzonder, hè? Die trouw van God. Hoe staat het daar bij Paulus, 2 Timotheus 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn. En dat moeten we toch ook zeggen, ook na ontvangen genade. Dan staat er niet, hij is ook ontrouw. Hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarom staat hier zo mooi. Boven dat aards gevoel, dat onverloste gevoel, waar Gods kerk toch een plekje in heeft, nietwaar, en waar je ook in leven moet, dat dan de trouw van de Heere der legermachten de boven staat. Dus dan zie je in deze bekende tekst zowel de trouw van God, de almacht van God, als ook zijn verzoening, zodat er nou plaats is voor een musje en een zwaluw, voor een schuchter kind van God, voor een verder doorgeleid kind van God, iemand die in de zekerheid van het geloof mag staan, de blijdschap van het geloof van binnenuit kent. Ze zijn allemaal op het altaar aangewezen. En ze komen allemaal bij het altaar uit. dat vind ik ook altijd zo mooi van een avondmaalszondag en een avondmaalsbediening. Heel die gemeente in al zijn geschakeerdheid en in de genadewijsheid van God. Ze komen allemaal bijeen rond die ene Heere, ene geloof, ene lofzang op deze God. En dan staat er nog wat. Wat leer je daar nu? Kijk, het avondmaal is niet zo van, nou kom maar en je zonden zijn verzoend. Nee, dat moet je al weten, dat moet je al weten. Dat je vergeving hebt van de Heere. Maar dat wil de Heere wel bevestigen door de gelovige viering. Hè? Het werkt niet automatisch. Geloofsbevestiging. En dan staat er zo prachtig mooi, mijn koning en mijn God. Eigenlijk kantelt de tekst daar naar het persoonlijke van het geloofsbelijden. Prachtig, hè? Eerst spreekt hij het wonder uit, hè, van dat hij het voorbeeld krijgt in die vogeltjes en dat hij naar het altaar mag vluchten en dat hij daar dan ook komt. En als hij dan de naam Heere heeft genoemd in zijn trouw, en we zeggen erbij om Christus wil, dan legt de Heilige Geest die vrijmoedigheid in zijn hart, dat hij ook mijn mag zeggen. En dat is eigenlijk een stapje dieper. Hè? Echt geloof is altijd mijn. Hè? Mijn. En dat zeg je niet zelf, maar dat leert de Heilige Geest je zeggen. Het mijnen van het geloof, zeiden ze vroeger wel. De toe-eigening. En hier staat het er frank en vrij. Eigenlijk gaat dat vanzelf, hè, als de Heere overkomt. Als de Heere, zoals je het brood neemt en de wijn drinkt. Als de Heilige Geest dat werk van Christus zo ook toepast aan je leven. Dan gaat het eigenlijk vanzelf. Mijn koning en mijn God. Prachtig. Dan moet je eens vergelijken met het begin, hè. Hij kwam aarzelend naar de ontmoeting in het heiligdom bij de Heere. Zou het wel kunnen, zou het wel mogen, zou het wel durven. En dan uw altaren en dan de naam, dat altaar verklaart de naam, het hart van God. En dan valt de Heilige Geest zo in zijn hart. En mag ik het Nieuw Testamentisch zeggen? Dan wordt het bloed van Christus zo verlevendigd in het hart van Gods kind, dat hij dat zij mag zeggen, mijn koning en mijn God. Enkelvoud, hè? En hoewel je gezamenlijk aan de tafel komt en je samen één gemeente bent, is het toch een persoonlijke zaak, persoonlijk toegaan, persoonlijk geloof belijden, persoonlijk de versterking ontvangen. En dan gemeenschappelijk de psalm zingen. Mijn koning en mijn God. Prachtig. Het blijft natuurlijk niet aan de stilte van de avondmaalstafel. Het blijft niet in de stilte van deze bezinningsavond hier in de kerk. Soms zou je dat vast willen houden. Nee, je moet weer terug naar je huis. Je moet weer terug naar het leven van elke dag. Maar dat kan ook. Want die Heere van de legermachten, die is koning ook in 2015. Al wil niemand er wat van weten. Hij blijft wel koning. En hij is ook mijn God om Christus wil. Als ik gelovig avondmaal heb mogen vieren. Nou, dan heb je niks te vrezen. Dan kom je wel weer in de strijd van het geloof terecht. Maar dat blijft ook zo tot je laatste snik. Maar dan heb je niks te vrezen. Want die koning van de tafel, die gastheer in de gemeenschap met God, gaat mee het leven van elke dag in. Mijn God. En dan heb je zo'n oase als een avondmaalszondag nodig. En dan heb je zo'n oase van de zondagse erediensten nodig. Om te drinken uit de heilsfonteinen van de Heere. En om straks weer de zandwoestijn in te gaan, als ik in het beeld mag blijven, van het leven buiten God en tegen God. Maar mijn koning en mijn God. En dan geldt dus alles van die God voor mij. Wat een verschil. Met de aarzeling in het begin. En dan is die koning die ik beleid van binnenuit, koning over alles, wat er in de wereld ook gebeurt. En al gaat het ook dwars tegen Gods mening en geboden in, hij blijft toch koning. Ja. En dan zegt de dichter zo mooi, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Hij heeft misschien bedoeld, die mus en die zwaluw die kunnen blijven. Ik moet weer terug. Maar al is die dan weer als boer aan het werk bijvoorbeeld. Hij blijft toch in het huis van God. Want het blijft mijn koning en mijn God. Prachtige gemeente, deze oudtestamentische psalm. Die haast nieuwtestamentisch getoonzet is. Zo hopen we toe te leven naar de avondmaalzondag. Zo hopen we die zondag uit Gods hand te ontvangen. Zo hopen we de nodiging te horen. Zo hopen we versterkt te worden in het levende geloof. Misschien voor het eerst, misschien wel voor de 100ste keer. Zo hopen we de Heere te ontmoeten. Zo hopen we, als de zondag voorbij is, weer terug te gaan naar het leven en onze roeping van elke dag. Maar wel vanuit de overtuiging, wel gelukzalig de mens, wiens sterkte in u is. Amen. Psalm 84, vers 1 en 2. Zullen we samen danken en bidden. Heren, we mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord, waarin u uw hart openbaart. En als dat straalt over ons, dan schrikken we van onze onheiligheid, maar we verblijden ons in uw heiligheid, die de afstand overbrugt door het altaar te geven. Al vanaf het verloren paradijs, Heren, en zo heerlijk geopenbaard in de Heere Jezus Christus, en uitgewerkt voor al uw volk en kinderen door de Heilige Geest in hun hart. En of we nou kinderen in het geloof zijn, jonge mannen of vaders en moeders in Christus, we zijn allemaal aangewezen op die veilige plek achter het bloed van Christus, het altaar van het Nieuwe Testament, de verzoening van God, om hem te kennen en verwonderd te zijn over de verzoening die hij heeft aangebracht. Heren, dat we daaruit mogen leven, dat u dat wilt bevestigen en dat u ons zo ook naar de zondag wilt toeleiden. Gedenk ons, Heren, als gemeente. Misschien ook mensen die voor het eerst de vrijmoedigheid krijgen om avondmaal te vieren, wil ze geleiden en sterken. We denken ook aan de kerktelefoonluisteraars die misschien vroeger altijd mochten vluchten tot de tafel in de kerk op de uitnodiging van de gastheer, maar die nu eigenlijk al zo lang verstoken zijn van een gelovige avondmaalsviering. Wilt u ze thuis ook gedenken, Heren, en ook een avondmaalszegen geven als ze mee mogen luisteren thuis. We danken u voor de gelegenheid om zo stil samen hier te zijn onder inwachting van uw zegen en bidden om een gelovig zien op u de Heren, persoonlijk en samen, en zo de zondag uit uw hand te mogen ontvangen. Wij vragen dat in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen, alleen om Christus wil. Amen. Dan willen we tenslotte nog zingen uit Psalm 27, het derde couplet. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. Dat u er was een gezegende zondag toegewenst. Wel thuis.